Dankjewel. Dankjewel Theo. Voor deze warme welkom. Goedemorgen allemaal. Gaat het goed met jullie? Zijn jullie gelukkig? Hebben jullie God vanochtend al horen spreken? Dan krijg je zo nog een. Dat is een zegen. Ik vind het echt een eer om hier te zijn. Dankjewel Theo. Inderdaad gaan wij best wel ver terug. 13 jaar dus. Sinds Berea Nijmegen eigenlijk ontstaan is. Vroeger was... Inderdaad, zoals Theo al zei, waren we met Wilkin samen begonnen. En Wilkin heeft een aantal gemeenten mede gepionierd. En eentje daarvan is ook Doetinchem. En dat heet nu Leef Doetinchem. En dat is leef met een uitroepteken. Omdat we geloven dat een gemeente, dat het lichaam van Christus is als een proclamatie voor de stad waar je leeft. Want door de rechtvaardigen zal de stad leven. Dat staat in de Bijbel. En wij geloven dat wij de rechtvaardigen zijn. Niet om wat we gedaan hebben, want leven is niet perfect. Maar we zijn wel gerechtvaardigd in Christus. Net als hier, ja toch? Ik moet jullie ook dus de hartelijke, liefdevolle en blijde groeten overbrengen van Feiko en Annemiek. Dat zijn onze voorgangers. Die dus jaren geleden een roep hebben ervaren voor Doetinchem. En ze voelen zich verbonden met jullie. Dus ze laten zich ook heel erg de hartelijke groeten overbrengen aan jullie. Dus hierbij, alsjeblieft. Zo, zijn jullie weer nog meer gezegend. Het zijn toevallig ook mijn beste vrienden, maar het is omdat God het zo bevolen heeft en niet dat ik het wilde. Dat is een geintje natuurlijk. Er zit een beetje een kern van waarheid in. God die gaf mij als opdracht, als jonge jongen, om een wapendrager te zijn. En dat is best wel een vage kreet. Als je de Bijbel leest en ontdekt en in de leiderschapsschool van toen van Wilkin had gestapt, dan was het heel duidelijk geweest. En voor mij was het toen heel duidelijk, maar als ik het nu zeg, kijkt iedereen heel wazig aan. Van wapendrager, dat is weird. Ja, dat klopt ook wel een beetje. Ja, het is een beetje vreemd, maar daar ga ik vandaag niet over hebben. Maar er zijn wel heel veel principes daarin die ik vandaag wel aan jullie mee wil geven. En ik kreeg het thema meegestuurd, gewoon een duidelijke opdracht. En voor degenen die mij niet kennen, ik ben Robert. Ik ben, meestal vraag ik mijn vrouw hoe oud ik ben, maar het zal rond de 38 liggen. Ik hou het niet heel lang meer bij, ik vind het ook niet interessant. Maar ik ben getrouwd met Natanja. Natanja, die is een stuk jonger, 33 ongeveer. En ik heb 3 kinderen en de oudste is 10 en de tweede is 8 en de derde is dan bijna 6. Jonge meisje, jongen. En we wonen dus in Doetinchem en ik werk bij Defensie. En daar kwam ik eigenlijk op, van ik kreeg een opdracht mee en wij soldaten, wij zijn goed in opdrachten uitvoeren. Dus als we een opdracht meekrijgen, dan wijken we daar niet af. En ik denk dat daar ook een geestelijk principe in zit. Voor vanochtend, als we spreken over rentmeesterschap, klopt dat? Jullie hebben het over rentmeesterschap. En ik heb die opdracht van Hanneke meegekregen. Ik zeg, dit is het en hier moet je aan houden. En als je het niet doet, dan stapt Theo in en dan word je weggehaald. Dus ik denk, nou weet je, die boodschap is duidelijk en die ga ik ook doen. En dan vervolgens hebben jullie ook nog de verdiepende slag, de tempel. Je lichaam is het tempel. Klopt dat? Oké. We zitten nog goed. En dan nog de verdiepende slag is Gods geest. Het gaat over jouw geest. Klopt dat? Ook gelukkig. Anders had ik wel gelijk kunnen stoppen. Een gezonde lichaamstijl. Ons lichaam als tempel van Gods geest. Een gezonde levensstijl. Daar wil ik het ook over gaan hebben. Alleen. Toen ik net aan het lezen was. En aan het ontdekken van wat ga ik spreken. Toen sprak God in plaats van een woord over je lichaam als tempel voor Gods geest. Sprak hij eerst iets anders. Dus ik wil eigenlijk vandaag met jullie een tweeluik doen. En dat moet wel lukken in de tijd, denk ik. Zo niet, dan krijg ik wel een hint en dan kom ik wel een keer terug om hem af te maken. Maar ik wil vandaag met jullie een tweeluik doen. En de eerste deel wat ik met jullie over wil hebben, is over rentmeesterschap. Want ik geloof dat daar namelijk een principe in zit. En misschien hebben jullie het al gehad, want ik heb nog niet alle preken teruggeluisterd. Maar misschien heb je het principe van rentmeesterschap al geleerd, maar die ga ik je vanochtend geven. Wat is het Bijbels principe van rentmeesterschap? Hoe werkt dat? En ik denk dat als we dat begrijpen en snappen, dat we dan ook meer begrijpen van hoe God dingen van ons verwacht. Verwacht God dingen van ons? Ja, natuurlijk. Maar dat is een gezonde manier. Ik heb 3 kinderen. Ik verwacht dat ze groeien. Ik verwacht ze ontwikkelen. Ik verwacht dat ze het beste geven. Ik verwacht dat ze luisteren. Dat werkt niet altijd even goed. Dus ik verwacht ook dat ze leren. En dat werkt wel goed. Ze leren. En dat is de eerste deel wat ik met jullie over wil gaan hebben. En het tweede deel is eigenlijk... Over die geest. Misschien wel de meest onbekende deel van jouw wezen. Want jullie zien er allemaal ontzettend slim uit. Jullie weten dat jij bestaat uit drie delen, toch? Geest, ziel en lichaam, toch? Ik onthoud altijd zo. Ik ben een geest, ik heb een ziel en ik zit in een lichaam. En de ene is wat blijer met zijn lichaam dan de ander. Ik ben redelijk tevreden. Maar ik ben een geest en ik heb een ziel. En wat is dan ziel? Ziel is eigenlijk ik denk, ik wil, ik voel. Dat is mijn ziel. Dus alles wat je daar onderschaart, dat zit eigenlijk in je ziel. Maar alles wat daar dus niet onderschaart, dat valt eigenlijk in je geest. En dat is heel moeilijk te definiëren. En de Bijbel is er ook niet heel concreet over. En dat is wel hetgene waar wij het meest op God lijken. Waarin we geschapen zijn. Net als hij een drie-eenheid is. En daar wil ik straks heel kort met jullie even over hebben. Is dat goed? Klinkt dat oké? Super. Vader, dank u wel dat u een woord gegeven heeft, Heer, vanochtend. Hier niet alleen in mijn hart, maar ik geloof dat er een doel mee is. Heer, en ik bid op dit moment dat onze harten open zullen zijn voor hetgene wat u wilt spreken. Dat onze harten en onze oren zullen ontvangen wat u specifiek tot ons wilt spreken. Heer, ik bid dat uw woord als een verfrissende stroom is door deze gemeente heen. Door iedereen persoonlijk, maar ook als geheel. Dat Nijmegen geraakt zal worden, veranderd zal worden en naar uw troon gebracht zal worden. Door middel van onder andere deze gemeente. Heer, maar gebruik ieder deel van uw lichaam in Nijmegen daarvoor. Want het is tot eer en glorie van uw naam en niet voor ons. Amen. Amen. Weet je, ik zei al, ik heb drie kinderen en ik ben zelf opgegroeid in de tropen. Mijn ouders zijn zendelingen, zoals je misschien weet. Mijn vader en moeder hebben tegen wil en dank mij en mijn zus meegenomen de boes in. Ik ben opgegroeid in Papua-Nieuw-Guinea, echt in een huis met palen en oppalen en in een korte broek. En dat was het. Mijn speelgoed was meestal een slang of een spin of iets wat voorbij liep. Nee, dat is niet eeuw, dat was hartstikke leuk. De beesten zijn hartstikke lief. Je moest alleen weten hoe je ze moet aaien. En het grappige was dat je heel tevreden was met heel weinig. En ik kan me altijd heel goed herinneren dat wij wonen altijd behoorlijk ver van de stad af, de grote stad. In Nieuw-Guinea heb je wel degelijk grote steden. Het is een land ongeveer 21 keer zo groot als Nederland. Alleen we hebben ongeveer, ik denk dat het land bij elkaar opgeteld misschien 20 kilometer aan asfaltwegen heeft. Bij elkaar. En dus als je van ene dorp naar de andere stad wilde, of naar de dichtstbijzijnde stad, dan was je dus al een paar uur bezig. Dus dat deed je dan ook vaak niet. En de eerste plek waar we wonen was echt in de hooglanden. Moesten met dat vliegtuigje, weet je, echt zo'n klein propellervliegtuigje door de wolken heen. Superspannend. Soms te spannend, als ze geen gat in de wolken zagen. Maar ik kan me heel goed herinneren als kind dat we af en toe dus naar de stad gingen. Of dat mijn vader naar de stad ging en zei, pap, neem je wat lekkers mee of zo. Weet je, want hier ga je naar de winkel en haal je een stroopwafel of een snicker of wat dan ook. En dan ben je happy. Maar dat ging daar niet. Daar had je één keer per maand het wat ik dan noem het lion moment. Want mijn vader kwam dan terug uit de stad en had hij een lion meegenomen. En een lion, weet je, wie kent de lion? Dit is de lekkerste reep die er is. Daar zit zo'n lekker krokant wafeltje in of zo. En daaromheen wat nootjes en chocola en een leeuw erop. Ik ben gek op leeuwen. En het zegt iets over mijn karakter, vind ik. Dus ik eet graag wat ik ben. Ik heb overigens ook tor gegeten en dat soort dingen. Dat doe je ook in Nieuw-Guinea. Dat zegt niks over mij, oké? Daar gaan we niet meer over hebben. Maar zo'n lion moment. En mijn vader kwam dan aan en dan had hij een lion. En dan kreeg ik hem van hem en dan begin ik hem bewaren. Hè? Want zo zijn we altijd. We bewaren tot het beste moment. En het beste moment was het moment waarin ik helemaal alleen was. En echt gewoon volop me and my lion. Alleen, waar kwam ik altijd redelijk beteuterd uit, was namelijk dat het daar rond de 40 graden was. En ik had die lion in mijn handen en die liet ik niet meer los. Die was van mij, die heb ik gekregen en die is alleen voor mij. En ik heb een zus, een oudere zus, en die heeft nog nooit aan die lion gezeten. Omdat ik hem zo veilig in mijn handen hield. En op het moment dat het daar was, dat ik het ging uitpakken en ging eten, had ik een soort lion soep. Want het was helemaal gesmolten. Het was helemaal, de hele glorie was er vanaf. En ik heb er eigenlijk nooit echt van geleerd, want het gebeurde me elke keer weer. Het zegt vooral iets over mij. Maar dat is, weet je, hoe wij vaak omgaan met hetgene wat wij van God ontvangen hebben. Wij achten het heel waardevol. En we hebben het echt alsof het één keer in de zoveel tijd is dat God iets geeft aan ons. Alleen we zijn heel snel geneigd, omdat het zo waardevol is, het zo krampachtig vast te houden, dat we uiteindelijk de waarde ervan verliezen. Dat de vreugde die we er in eerste instantie om hadden, vergaat niet om hetgene wat erin zit, maar hetgene hoe wij ermee omgaan. En ik geloof dat dat de les is voor vanochtend. Dus als je hem nu al hebt, dan kun je gaan. Maar je mag ook blijven zitten, want ik ga hem je uitleggen aan de hand van een Bijbelstuk. En dit is een heel bekend Bijbelstuk als het gaat over rentmeesterschap. Als het gaat over wat God jou toevertrouwd heeft en hoe jij ermee omgaat. En dat staat in Matteüs 25. En het is een van mijn favoriete dingen, favoriete stukjes. Juist omdat hij zo duidelijk is. Dat God, ik hou ervan als mensen duidelijk zijn. Ik begrijp geen hints. Mijn vrouw probeert het al jaren. Ik begrijp ze niet. Als er een wasmand bij de trap staat, denk ik, wat een gekke plek voor een wasmand. En alle vrouwen die zeggen, amen. Wij veranderen niet. Als je iets wil, vraag het gewoon. Dan kunnen we ja of nee zeggen. Want dat mag ook toch? Wij mogen toch ook nee zeggen? Vrouwen? Nee, ik geloof het niet. Mijn vrouw en ik hebben een goede deal. Als je iets wilt, vraag het. En dan zeg ik bijna altijd ja. Ja, vaak werkt het. Matteüs 25. En het gaat over een goede en trouwe slaaf. En dan staat er of het zal zijn, vers 14 ben ik, of het zal zijn als met de man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Dat is een belangrijke zin. Het zit er zomaar in, maar hij staat dat ieder naar wat hij aankon. Vaak houden wij zelf meer vast dan wat we aan kunnen, maar God is iemand die geeft naar wat jij aan kan. Dus kijk ook niet naar de ander en kijk wat voor talenten hij of zij heeft. Kijk naar wat jij hebt en zeg, dit kan ik aan. En ik geloof dat jij versteld zal staan in hetgene waar God geloof in jou heeft. Oftewel, volgens mij kun jij meer aan dan je denkt. Moet je een paar jaar in de zending wonen, dan kom je erachter. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talenten ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 bij. Op dezelfde wijze verdiende de man er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij. Met de woorden, heer, u bent mijn 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en trouwe dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het kleine van het bedrag, zal ik je over meer aanstellen. Wees welkom in het feest van de Heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en hij zei, Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 2 bij. En hij zei ook tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over meer aanstellen. Noteer even als je schrijft in je Bijbel of je hebt op een elektronische manier, dat hij ze betrouwbaar noemt. Dit komt straks terug in rentmeesterschap. Want een van de kerneigenschappen van rentmeesterschap is dat je betrouwbaar bent. Dat je trouw bent in hetgene wat je gegeven is. Ja toch? Rentmeesterschap en trouw. Onvermisbaar met elkaar. Maar let op. Even kijken, vers 24. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, Heer, ik wist dat u streng bent. Dat u maait waar u niet gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, u heeft het weer terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een laffe, een slechte dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst met kapitaal mijn rente hebben ontvangen. Pak hem dat ene talent maar af en geef het aan die er een die 10 heeft. Want wie heeft zal meer krijgen en wel een overvloed. En wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar gooide je eruit in de duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Heftig verhaal, man. Dit gaat over talenten. En ik weet dat het heel vaak ook wordt geleerd als het gaat over de talenten die jij gekregen hebt van God, of de dingen die je goed kunt. En ik geloof dat het ook wel waar is. Maar ik geloof dat dat iets te beperkt is. Ik geloof dat dit eigenlijk gaat over alles wat God aan jou heeft toevertrouwd. En ik gebruik deze Bijbeltekst, en dit is geen gein, ook bij trouwerijen. Het is een beetje raar om als een trouwerij te beginnen met goede en trouwe slaaf. Maar het principe geldt hier in dit. De mensen die betrouwbaar zijn omgegaan met wat ze gegeven heeft, noemt hij goede rentmeesters. Ja, dat is zo simpel. Alleen, wat wij verstaan onder betrouwbaar is anders dan wat wordt verstaan onder wat de Bijbel spreekt over betrouwbaar. En het zit hem hierin. Betrouwbaar in onze beleving is vaak degene die wat hij gekregen heeft goed bewaart. Dus eigenlijk zou die laatste die hem verstopt heeft, die zouden wij betrouwbaar noemen, want die heeft geen risico genomen. Dat is hoe wij vaak betrouwbaar voelen. Mensen die geen of weinig risico nemen met hetgene wat hem gegeven is. Ja toch? Als ik mijn auto uitleen, en dat doe ik wel eens, en ik zie die persoon mijn straat uitscheuren en met een handrembocht, en dan denk ik, oh, wat heb ik gedaan? Want hij gaat ermee om. Hij neemt zoveel risico met iets wat van mij is. En dat achten wij vaak als niet betrouwbaar. Het voorbeeld die Jezus aanhaalt is anders. Hier wordt gesproken over mensen die hetgene wat ze hebben ontvangen niet veilig houden, maar risico durven nemen met hetgene wat ze hebben gekregen. Dat ze durven in te zetten om, zodra de Heer terugkomt, niet hetgene terug te geven wat hij gegeven heeft, ja ook, maar erbij nog veel meer. Ik hoop dat je dit onthoudt vanochtend. Rentmeesterschap over hetgene wat God je gegeven heeft, is niet bewaren wat God je gegeven heeft, maar vermenigvuldigen wat God je gegeven heeft. Daar zit de sleutel in van een goede rentmeester. Een goede rentmeester is in staat om alles wat hij gekregen heeft, en dit geldt dus ook in het huwelijk, zie je de link nu, om alles wat je gekregen hebt, om dat in te zetten, om vermenigvuldiging te zien in jouw leven. Tot eer en glorie van degene die het gegeven heeft. Dit is zo cruciaal. Dit moet je echt pakken. Anders kun je praten over een goede geest, kun je praten over een gezond lichaam, kun je praten over dienen, kun je praten over wat je maar wil, en wat zijn allemaal goede dingen. Maar als je alles wat God jou gegeven heeft vasthoudt en niet durft in te zetten, ben je geen goede rentmeester. Ben je zelfs onbetrouwbaar gebleken. Dat is cruciaal. Durf je naar je eigen leven te kijken. Terug te kijken en vooruit te kijken. En te kijken in het nu en te zeggen, oké, wat heeft God me nu echt gegeven? Wat zijn, als je het verhaal zo volgt, mijn 5 talenten? Of mijn 2 talenten? Of misschien wel mijn 1 talent? Want dat maakt dus niet uit. Hoor je dat? Dat maakt dus niet uit. Het gaat niet om het aantal, het gaat erom wat je ermee doet. Durf naar je eigen leven te kijken en zeggen, durf ik risico te nemen? Durf ik een step of faith te zetten, een gevaar in te stappen? Iets te doen wat ik nooit eerder zou doen. Misschien wel iets doen wat niet zo veilig voelt. Omdat ik geloof dat als ik in ga zetten wat God me gegeven heeft, dan word ik gezegend. Dat is een waardevolle vraag. En eentje die je jezelf vaak zou moeten afvragen als goed rentmeester zijnde. Want deze mensen die in het verhaal genoemd worden, ik geloof dat die regelmatig keken van, hoe staat het met mijn investering? Hoe staat het met hetgene wat ik ingezet heb? Is het nog aan het groeien? Ben ik het nog goed aan het inzetten? Wordt het vermenigvuldigd? Ben ik een goede rentmeester? Zo niet, moet ik nu stoppen en een andere kant op lopen. En anders in gaan zetten. En dat geldt in de kerk, en dat geldt op je werkplek, en dat geldt in je gezin, en dat geldt in elk deel van je leven. God heeft niet talenten gegeven of gaven gegeven die gericht zijn op 1 gebied. Jij hebt een volmaakt pakket gekregen die precies bij jou past. Die exact bij jou past, op de plek waar jij nu bent. Ja, nee, niet op de plek waar ik nu ben, maar op de plek waar ik eigenlijk wil zijn. Nee, dat is die risico. Het is voor de plek waar je nu bent. En het vraagt geloof soms om die dingen in te zetten. En dat is een risico. Geloof is een risico, ja toch? Alles wat je doet in geloof is gewoon een risico. Misschien wel het risico dat je afgaat. Misschien wel het risico dat iemand misbruik van je maakt. Misschien wel het risico dat je verliest hetgene wat je ingezet hebt. Misschien wel het risico dat je bek af bent en er niks voor terugziet. Alles wat je inzet in geloof is een risico. Dus, rentmeesterschap. Dat was mijn eerste blokje. Tevreden tot nu toe? Mag ik doorgaan? Mooi, want het beste komt nog. Renmeesterschap is vermenigvuldigen wat je hebt gekregen. Tik je buurman even aan, kijk of die wakker is, zeg je vermenigvuldigen. Iets overtuigender, want het is een beetje, kom op. Vermenigvuldigen. Je moet vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen. Maar hoe doe je dat als het gaat om je geest? Hoe doe je dat als het gaat om... Kijk, als het lichamelijk gaat, dan lukt het vaak nog wel. Ik bedoel, het is mij 3 keer gelukt om te vermenigvuldigen. Lichamelijk gezien. En soms lukt het niet. En dat is wel echt een... Ik geloof dat we daarvoor moeten bidden. Ik merk, misschien hier ook, dat weet ik niet, maar wel in onze kerk, ik merk dat een aantal stellen die geen kinderen kunnen krijgen, het lijkt te groeien. En ik vind dat niet oké. Ik vind het iets geestelijks. Als Satan niet onze geestelijke groei kan stoppen, dan gaat hij het wel lichamelijk doen. En ik geloof dat we tegenop moeten staan om te spreken voor leven. En vermenigvuldiging. Want dat is Gods doel. Dus als je het om je heen ziet en het gebeurt niet, bid ervoor. Bid ervoor. En ik hoop dat we na vanochtend mensen die niet zwanger konden raken, dat wel zullen. Amen? Oké, goed zo. Dat is geloof. Dat is een risico. Hoe doe je dat met je geest? Ik vind het zelf ook best een lastig. Hoe ga je nou als een goed rentmeesterschap, een goed rentmeester, om met jouw geest? Iets wat misschien wel het meest ontastbare is in je wezen. Zoals ik al zei, mijn definitie zelf is dat ik een geest ben. Dus hoe vermenigvuldig ik dan wat ik ben? Hoe uitzicht dan een geest? Heb je daar alles over nagedacht? Ik deze week wel. Ik moet zeggen, ik vond het best lastig. Ik ben geen psycholoog. Ik heb geen opleiding daarin of zo. Dus ik ben bezig om in Gods woord te kijken wat hij daarover spreekt. En het woord geest komt best wel veel voor. Niet alleen over heilige geest, maar ook als hij wordt gesproken over een persoon. Over de geest van David, of over de geest van Saul, of over de geest van verschillende mensen. Maar er wordt niet echt omschreven wat het nou precies is. Er staat dat wij als wij opnieuw geboren worden, dat onze geest vernieuwd wordt. Wist je dat? En ik hoop dat je geest vernieuwd is. En anders gaan we dat vandaag nog doen. Come on. Maar dat is best lastig. Ik kwam deze tekst tegen. Die staat in Spreuken 25 vers 28. En ik heb hem uit de NBG gehaald. En daar staat dit. Gaat over geest. Een stad met omvergehaalde muren. Zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Een stad met omvergehaalde muren. Nou, je weet, de muren van die stad waren bedoeld voor zijn bescherming. Voor zijn verdediging. En iemand die zijn geest dus niet in bedwang heeft, is iemand die dus geen bescherming heeft. Zijn stad is open en bloot en kan van elke kant en door ieder persoon worden aangevallen. Ik vind dat best wel veel zeggen. Maar het zegt me ook dat je dus ook je geest in bedwang kan houden. Hoe vaak kom je niet mensen tegen, en zeker mensen die problemen hebben in hun leven, en die zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Ken je dat? Niet wijzen aan iemand, maar ken je dat? Ken je iemand die zegt, oh man, elke keer als we iets proberen te veranderen, als we een patroon in die persoon zijn leven willen doorbreken, als het nou gaat om verslaving, om leugenachtig gedrag, om slachtoffergedrag, om afwijzing, wat er ook in je leven plaats kan vinden. Op het moment dat we het aanspreken, dan horen we, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Zo, dit gebeurt, het gebeurt mij ook altijd. En je merkt gewoon, deze persoon heeft zichzelf niet in bedwang. Die kan niet controleren wat er in zijn leven gebeurt. En weet je, zo zijn wij wel geschapen. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Denk je dat God niks ongecontroleerd laat? Ik geloof dat Gods geest soms dingen kan doen die wij niet verwachten. En dat lijkt op ongecontroleerd. Maar ik geloof dat God alles controleert. Want in het begin was de aarde woest. En toen kwam Gods geest. En wat gebeurde er? Structuur. Heerlijk. Dat is mijn paradijs. Structuur. Structuur biedt controle. Structuur geeft richting. Structuur zorgt ervoor dat de plannen die je hebt ook echt zullen gebeuren. En denk je, wat heeft dat te maken? Dat heeft te maken met jouw geest. Want op het moment als jij je geest in bedwang hebt, als jij je geest controleert, gaan de dingen gebeuren die jij gepland hebt. Gaan de dingen in jouw leven gebeuren die jij hebt willen zien gebeuren. Ik geloof. En ik test dit uit met mijn eigen leven. Dus je kan me ernaar vragen. En soms win ik en soms ook niet. Ik geloof dat alles waar jij je hoofd naar zet, waar jij je geest op richt, dat je daar kunt komen. Waarschijnlijk was er een jong mannetje in Amerika die zei, ooit word ik president. Tadaa. Hij is er. Sommigen zijn er blij mee, sommigen niet. Daar gaan we niet over discussiëren. Maar ik geloof dat dit zo'n man was. Die zei, waar ik wil komen, daar ga ik komen. En misschien is het een slecht voorbeeld voor jou. Misschien geeft het je angst. Maar ik geloof dat die potentie van geloven waar je uit moet komen en daarheen lopen, dat het zit verborgen in jouw geest. Er is eigenlijk zoveel om over te zeggen. Weet je, ik kan er wel uren over praten, dat ga ik niet doen. Wat ik je wil aanraden, en dit moet je echt even opschrijven. Als het gaat over je geest. En dit is een preek van iemand, een serie eigenlijk, die je zou moeten kopen, moeten luisteren. Hij staat op YouTube. Hij kan het zoveel beter dan ik. En dat is een serie van Brian Houston. Dat is de voorganger van Hillsong. En die heeft een serie die heet My Spirit, My Responsibility. Mijn geest, mijn verantwoording. En die gaat over je geest en over hoe je omgaat met je geest. En hij kan dat veel beter dan ik. Dus ik ga niet voor hem voor zijn voeten lopen. Die moet je thuis als huiswerk. Oké? Okay? Door de week kun je ook gewoon preken luisteren. Dat wist je, hè? Het is niet alleen voor zondagochtend gereserveerd. Maar je kan ze altijd luisteren. Er zijn zoveel goeie. Maar ik wil je eigenlijk helpen met één ding. Er zijn er zoveel, maar ik wil je helpen met hoe je misschien met één ding je geest in bedwang kan houden. Weet je, van oorsprong is jouw natuur, jouw geest is zondig. Wist je dat? Zondig. En dan denk je, oh, hier heb je weer de kerk die iedereen weer zondig noemt. Ja, maar dat doen we ook naar onszelf. Dus als je hier vandaag voor het eerst bent, ben je nooit in de kerk geweest. Je denkt, oh, lekker. Komt dat vingertje weer. Nou, dat vingertje is eerst geweest naar ons. Want wij zijn geen haar beter. Ook onze natuur, ook onze geest was zondig toen we begonnen. En zondig is misschien ook een super christelijk woord gebleken of geweest in al die jaren. Maar wat betekent zondig nou eigenlijk? Zondig betekent eigenlijk is dat het, weet je, als je aan tafel zit en je stoot je glas wijn om, dat vind ik zonde. Toch? Zeker als het goede wijn is, vind ik het helemaal zonde. Is dat hetzelfde dan? Zonde betekent eigenlijk verspilling. Want iets is zonde als het niet de doel treft waar het voor bedoeld is. Dan noemen wij dat zonde. En eigenlijk is dat identiek in jouw leven. Is het identiek in jouw geest. De geest die losgekoppeld is geworden van God door ongehoorzaamheid van mensen. En ons geest mist zijn doel. Namelijk verbonden zijn met God, dat was het doel van ons geest, en in eenheid leven met zijn geest. Toen dat niet meer kon, werd het zonde. En waar werd de geest, onze geest, toen op gericht, in plaats van God? Onszelf. Verspilling. Zonde. En we gingen stomme dingen doen. Wij allemaal. We gaan straks niet opscheppen wie het meest stom heeft gedaan, maar ik hoor daar zeker bij. Stomme dingen. Omdat onze geest, omdat mijn geest gericht was op wat goed was voor mij. En dat was verspilling, daar was het niet voor bedoeld. Je leeft niet volgens het plan van God, want je leeft volgens je eigen plan. Al jouw fouten komen daaruit voort. Omdat je niet leeft volgens het plan van God, maar volgens je eigen plan. Daarom heb je ruzie. Daarom zijn er oorlogen. Daarom wordt er gestolen. Daarom wordt er misbruikt. Daarom wordt er gelogen. Omdat je niet volgens het plan van God leeft, maar volgens je eigen plan. Ik. Dat is zonde. En God heeft een plan. God had een backup plan. Dat kennen we allemaal. Dat was het plan was Jezus. En Jezus kwam om het te herstellen. Niet de omstandigheden waar wij in leven. Dat heb je toch wel gemerkt. Dat sinds je een christen bent, het misschien in je leven niet altijd gelijk beter gaat. Maar wat gebeurt er dan? Dat staat in Ezechiël. In Ezechiël 36, vers 26, dan profeteert God al over de komst van Jezus. En dan zegt hij, ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Een nieuwe geest. Wat God daar doet door het offer van Jezus, als je die aanneemt, want dat ligt bij jou, dan verbindt hij opnieuw jouw geest met zijn geest. En dan gebeurt er iets nieuws. Dan ben je een nieuw leven. Maar hij neemt hem niet over. Dit is cruciaal hoor. Veel mensen denken, ik heb nu Gods geest gekregen, dus alles wat ik nu doe is blijkbaar door Gods geest en goed. Dat is niet waar. Het is niet waar in mijn leven. Ik ben al sinds mijn 21ste echt bekeerd. Daarvoor was ik goed christelijk. Maar sindsdien heb ik nog steeds stomme dingen gedaan. Sindsdien heb ik nog steeds fouten gemaakt. Sindsdien heb ik nog steeds gezondigd. Maar hoe kan dat dan als ik een nieuwe geest heb? Hoe zit dat dan? God zou toch zijn geest aan mij geven en dat zou toch helemaal koek en ei zijn? En dat heeft hij ook gedaan en die is er nog steeds. Want hij maakt hem niet los. Maar ik als rentmeester heb een eigen verantwoording. Ik heb een verantwoording om te luisteren en te gehoorzamen naar die geest die opnieuw met mij verbonden is, om mijn geest te gaan vormen naar zijn beeld. Ik moet die muren die ontbroken zijn, weet je nog, want we waren iemand die niet de geest in bedwang hadden, we waren een stad zonder muren, die muren gaan we opnieuw bouwen. Naar het beeld, naar de template die Gods geest voor ons is. Oh, ik hoop dat dit niet te wazig en te vaag voor je is. Anders moet je maar een keer terugluisteren van de week. Want hier zit een sleutel in voor ons als rentmeesters van ons leven. Is dat we namelijk verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt in onze geest. Wij zijn verantwoordelijk. Niemand anders. Wat je ook aangedaan is. Wat er ook in je leven gebeurd is. Misschien ben je daar niet voor verantwoordelijk. Maar wel wat het met je geest gedaan heeft. En hoe je ernaar leeft. En het is niet een beschuldigende uitspraak, dit is een bevrijdende uitspraak. Want je hebt niemand anders nodig om daar los van te komen. Jij samen met de geest van God bent in staat om elke muur weer op te bouwen. Om jouw geest en jouw hart weer een veilige plaats te maken voor iedereen. Niemand heb je daarvoor nodig. Dus is het zo belangrijk om te leren om je geest in bedwang te houden. Hoe doe je dat? Hoe houd je nou die drijvende kracht in jouw leven, die life force, om maar zo te zeggen, hoe hou je die nou in bedwang? Hoe leer je die controleren? Twee waarheden. De eerste is door fouten te maken. Gaat het dan niet altijd goed? Ja, het gaat heel vaak goed. En soms ook echt niet. Dat heet bekering. En bekering is niet een moment. Bekering is een continu proces. Van jouw geest spiegelen naar het geest van God. En zeggen, hé, die komt niet overeen. Ik moet veranderen. Ik wil veranderen. Ik ga veranderen. Dat is bekering. En dat doe je elke dag. Misschien wel 3 keer per dag. Misschien wel 10 keer per dag. Opnieuw. En dan zeg je, hé, wacht eens even. Dit is de geest. Dit is hoe mijn geest hoort te zijn. Dit is hoe ik wil dat mijn geest is. En ik ga mijn geest nu in bedwang houden. Ik ga hem aanpassen. Ik ga hem veranderen. Dat kun je. Je bent geen slachtoffer van wie je bent. Je bent in controle van wie je bent. En jij bent in staat om jouw leven te veranderen. 1 stap tegelijk weliswaar. En misschien duurt het lang, maar het kan. Als je kijkt naar Gods geest en spiegelt hoe jij bent en hoe God is. Daarom zeggen we ook altijd in de kerk, en het klinkt zo mooi, we willen meer op Jezus lijken. Ja toch? Wil je meer op Jezus lijken? Ja, maar dat is niet een... Kijk nou. Ik lijk meer op Jezus. Oh, dat is mooi. Nee. God brengt je in situaties, God brengt je in confrontaties. God brengt je voor zijn troon om te laten zien hoe mooi je bent en hoe mooier je kunt worden. En dan is het aan jou. Dan is het aan jou om aan te pakken wat God je gegeven heeft en je leven te veranderen. En ik wil je vanochtend eentje geven en die geef ik je als deze opdracht heb ik niet meegekregen. Dus als je het niet fijn vindt, dan moet je niet straks naar je leidersteam gaan. Maar, en ook niet naar mij trouwens, het staat gewoon in de Bijbel. Dus dan moet je maar, nou, dat is je eerste kans om te bekeren, zeg ik maar dan. En dat betekent dat je dus in je leven, daarom is het ook zo belangrijk dat je vaak naar de kerk komt. Die komt hier elke zondag. Er zijn er nog ruimte voor wat meer mensen. Het is zo belangrijk om in de gemeente te komen. De Bijbel spreekt over dat je je onderlinge samenkomsten niet moet mijden. Waarom is dat zo? Dat is niet omdat dan de tienden omhoog gaan. Oh, misschien ook al. Maar het gaat erom dat het goed is voor jou. Alles wat de Bijbel als principe geeft, alles wat Gods woord als principe geeft, is goed voor jou. Daarom sta ik hier ook. Om jou te helpen om naar Gods woord te kijken en te zien als hulpmiddel voor je leven. Daarom is het belangrijk om in de gemeente te komen, om uitleg te krijgen, om een nieuw inzicht te krijgen. Want iedere spreker hier heeft een andere inzicht en het helpt jou. Daarom is het goed om door de week naar connectgroepen te gaan. Connectgroepen? Ga daarheen. En ga er voorbereid heen met dit beeld van, oké, vanavond ga ik een spiegeltje voorhouden voor mijn geest. En ik ga iets nieuws leren. Is iets wat ik mezelf aanleer. Elke dienst waar ik heen ga, of het nou gereformeerd zwarte bond is, of Pinkster Evangelie Hillsong Battle ding, maakt niet uit, overal spreekt God tot mij. Dus ik ga me voornemen, uit elke dienst neem ik minimaal één ding wat ik ga veranderen. Dat kun je gewoon doen. En soms is, als je aan het eind van de dienst niks hebt, dan is dat het eerste wat je gaat veranderen. Waar was ik? Oh ja, connectgroepen, belangrijk. Ga daarheen. Ga heen om geconfronteerd te worden met Gods woord. Luister door de week als je kunt, als je het leuk vindt. Luister preken. Luister aanbiddingsmuziek. Luister, lees boeken. Ontwikkel jezelf. Er is zo ontzettend veel. En iedereen pakt wat hij zelf nodig heeft. Maar waarom is dat nodig? Is zodat jouw geest continu geconfronteerd wordt met Gods geest. Zodat jij leert. Zodat je ontwikkelt. Zodat je meer op Jezus gaat lijken. En een van de dingen die ik gewoon echt op mijn hart heb om jullie mee te geven. En ik heb het niet overlegd. Dus misschien krijg ik achteraf wel straf. Is een principe die zo vaak onderschat wordt. En het is één principe, die is heel simpel. En eigenlijk heeft Randy er mij eigenlijk al een beetje ingekopt. Dankjewel, Randy. En dat is wat in de Bijbel staat, dat jij je leiders moet gehoorzamen. En dit is eentje die onze geest niet fijn vindt. Onze geest, gericht op onszelf, vindt gehoorzaamheid een vies woord. En dat begint al bij mijn kinderen. Dat begint al bij jonge kinderen die eigenlijk, zodra ze doorhebben dat het kan, ongehoorzaam willen zijn. Gek, hè? Wel eens opgevallen? Ik kijk eens naar mijn kinderen. Denk, waarom luister je nou niet? Ik heb nog nooit een goed antwoord gekregen. Misschien moet ik stoppen met de vraag te stellen. Maar ik doe het zelf ook. Want het is niet alleen een kinderding. Het is namelijk een zonder geest ding. Is dat we moeite hebben om gehoorzaam te zijn. En er staat in de Bijbel dat wij gehoorzaam moeten zijn naar onze leiders. En daar staat nog iets anders bij. En ik ga hem je voorlezen, zodat je denkt, verzint die vent dat zelf? Nee, echt niet. Dus zeg ik al, als je het niet fijn vindt, dan moet je naar God toe. Want ik heb het niet verzonnen. Er staat in Hebreeën 13, vers 17, daar staat dit. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dubbele punt. Let op, dit is de reden waarom. Ja? Dus er stond net wat je allemaal moet doen. Dat is je geest buigen naar hetgene wat Gods woord zegt. Gehoorzamen. Ah, dat doet zeer. Ja, maar waarom doe je dat? Let op. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Oftewel, ongehoorzaamheid is slecht voor wie? Mij. Ongehoorzaamheid is slecht voor mij. Dit geldt trouwens niet alleen voor je geestelijke leiders. Oh ja, in de kerk doe ik dat wel. Nee, Theo en Peter zijn natuurlijk wel lieve mensen. die zouden zeker geen foute keuzes maken of iets stoms doen. Ik heb ze nog niet zien doen. Maar daar gaat het niet om. Dit geldt ook voor jouw huwelijk. Dit geldt ook voor jouw werk. Dit geldt ook voor je overheid. Dit geldt overal waar er een leider is. En ik zal het nog simpeler maken. Als jij in het gemeentehuis komt en er staat een rij en iemand zegt, mevrouw, wilt u even achteraansluiten? En jij denkt, ja, maar ik hoor eigenlijk naar voren. Herkenbaar? Of doe ik dat alleen? Altijd weer naar voren dringen. Ik heb zo'n haast. Maar jullie hebben geen idee waar ik moet wezen zo. Maar zelfs zo'n persoon is een leider. Die is aangesteld over dat klein plekje. Dat kan dus ook hier in de kinderkerk zijn. Waarin jij misschien 15 jaar al kinderkerk gedaan hebt en het beter weet. En misschien weet je het ook beter als degene die er nu zit. Maar die is nu de leider. En er staat in de Bijbel dat wij daarnaar schikken. Dat is de buschauffeur die vraagt of je alsjeblieft je gordel om wil doen. Dus dit geldt niet alleen over grote dingen. Dit geldt juist over hele kleine dingen. Want in die kleine dingen, hebben we gelezen in dit eerste voorbeeld, daar is rentmeesterschap te zien. Want wie over klein betrouwbaar blijkt, wordt gegeven over veel. En ik geloof dat hier, in ons Nederlandse ontwikkeld landje, onze eerste mega bekering zit. Kunnen wij, willen wij, ons geest veranderen, rentmeester zijn over onze geest en zeggen, ik wil vermenigvuldigen. Ik wil betrouwbaar zijn. Ik wil mijn geest veranderen naar het beeld van de geest van God, naar het beeld van Jezus. Dan is dit een van de dingen die je kunt doen. En ik zei al, luister onder andere die preek van Brian maar eens na. Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen, waar we kunnen beginnen, maar dit is zo belangrijk. Durven wij te gehoorzamen? Durven wij onszelf te geven aan mensen en te zeggen, je bent een leider en door God blijkbaar aangesteld. Dat staat in de Bijbel, ik snap er niks van. Maar dat hoeft ook niet, dat heeft hij nooit van mij gevraagd. Want het grootste geloof vind ik gehoorzaamheid. Als jij iemand durft te gehoorzamen omdat je gelooft, je weet het niet, maar je gelooft het. Soms zie je het niet, maar je gelooft het. En dus gehoorzaam je, met risico. Weet je nog? Risico. Want elke gehoorzaamheid biedt risico. Ik geloof dat jouw geest veranderd wordt. Ik geloof dat de geest van de kerk in Nederland veranderd wordt. Dat wij herkenbaar worden als mensen met een nieuwe geest. Mensen met een geest die zo vreemd is. Maar zo bijzonder. Ik ben een leider op heel veel gebieden. En de mensen die naar mij toe komen, die zeggen, wat je ook zegt, Robert, ik zal het doen. Dan zeg ik, dat vind ik eng. Ik ga eerst wel even goed bidden, want ik wil niet de verkeerde dingen doen. Moet je voorstellen hoe makkelijk dat dan wordt. Moet je voorstellen hoe aantrekkelijk de kerk wordt. Als er mensen zijn die gewoon willen dienen. Die willen gehoorzamen. En die weten dat zij daardoor goede rentmeesters zijn over hun geest. Hoe vrolijk de boel dan is. Want ik kan dan, eigenlijk kan er niks meer fout gaan. Want ik gehoorzaam en God zegent. En dat is best pittig. Dat wordt pittig. Ja toch? Maar daar hebben we elkaar voor. Om elkaar te helpen. Daarom is de kerk ook zo'n geweldige plek om dit te leren. Weet je waar? Dit is de beste plek waar je fouten kan maken. Want er is geen plek meer vergevend dan de kerk. Althans, dat hoop ik. Want dat is het enige wat wij beter kunnen dan de rest van de wereld. Vergeven. En genade geven. Oh, maar ik moet nou echt stoppen. Misschien zeg je wel van, joh, weet je, je kent mijn leven niet en je weet helemaal niet waar ik ben en je weet niet waar ik vandaan kom. Je weet niet wat me aangedaan is. Je weet niet hoe beschadigd mijn geest eigenlijk is. En dat klopt, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat het voor God niet uitmaakt. Ik weet dat voor God geen geest zo beschadigd is. Geen geest zo kapot gemaakt of zo'n geest zo eenzaam, dat hij er niet bij kan komen en kan aanraken en kan vernieuwen, zoals er staat in Ezechiël. Ik zal je een nieuwe geest geven. Ik zal je geest opnieuw tot leven brengen en ik zal hem aan mij verbinden. Zodat de levensadem die bij God is, die ruach die over de wateren zweefde, zijn geest, dat die in jouw leven komt. En ik geloof dat God dat vanochtend wil doen. En ik wil je, dat is mijn ding, ik ga niet weg zonder dat ik iemand vraag of die zijn leven aan Jezus wil geven. Ik wil vragen of je wil gaan staan. Gewoon om het voor elkaar veilig te maken. En misschien kan David een beetje gezalfde muziek spelen. Dat kan niet, dat weet ik. En dan gaan wij samen bidden. En dan wil ik jou vandaag, als jij hier voor het eerst bent, misschien ben je voor het eerst in de kerk en weet je niet wat hier gebeurt. Dat maakt niet uit. Kom vaker en je gaat het begrijpen. Blijf komen. Dat is hetgene wat wij altijd tegen onze mensen zeggen. Kom volgende week. Dat is het enige doel die je hoeft te hebben. Kom gewoon volgende week. En een week daarop kom je gewoon weer. En dan ga je leren hoe God werkt. En dan ga je leren hoe Gods geest werkt. En dan ga je leren hoe God in jou werkt. Maar de eerste stap die jij kunt en mag maken vanochtend is dat je zegt, ik begrijp het nog niet, maar ik geloof het wel. Ik geloof wel dat God voor mij zijn zoon gestuurd heeft. Ik begrijp het niet, maar ik geloof het. Ik geloof dat ik het nodig heb. Ik zie in mijn geest dat het niet klopt. Ik ben inderdaad op mezelf gericht en ik heb Gods geest nodig en ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik geloof het wel. Dan wil ik je vragen om zometeen, als ik het aangeef, gewoon heel kort je hand op te steken. Gewoon als teken voor jezelf. Als teken voor je lichaam, voor je geest en voor je ziel. En als uiterlijk teken naar God. Ik kies voor u. Ik kies voor uw leven en ik kies voor een nieuwe geest. En dan ga ik met jullie bidden samen. Dus ik wil vragen of iedereen gewoon zijn hoofd wil buigen en zijn ogen wil sluiten. Veilig voor elkaar. Niemand die je aankijkt. Het gaat ook niet om anderen, dit gaat om jou. Het gaat om jou en God. Het gaat om het moment dat jij tegen God zegt, vernieuw mijn geest. En misschien wel voor het eerst. Maar misschien wel voor de tweede of derde keer dat je zegt, ik kies voor God. Ik wil je vragen als jij dat bent, als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Wil je dan gewoon heel kort even je hand gewoon even omhoog steken? Gewoon heel kort. Dat God het ziet. Dat je het zelf weet. Ik kies voor Jezus. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons niet achterliet toen wij het verprutst hebben. Dank u wel dat u toen Adam en Eva het verprutst hebben, namelijk ons allemaal. Dat u ons niet vervangen heeft. Dat u niet opnieuw begonnen bent, maar dat u volgehouden hebt met ons. Volgehouden hebt met mij. Heren, niet alleen dat, u heeft uw eigen zoon gegeven voor ons. Voor mij. Voor iedereen hier. Voor deze hele wereld. Zodat voor een ieder die alleen maar ja zou zeggen tegen u. Dat u hun leven zou vernieuwen. Heren, u heeft de handen gezien. U weet wie zichzelf aan u bekendgemaakt heeft en heeft gezegd, mijn geest is niet zoals het hoort te zijn. Mijn geest is zondig. Ik heb u nodig, Jezus. Ik heb nodig dat u mijn geest vernieuwt. Ik heb nodig dat u mij tot leven wekt. En ik heb nodig dat u met mij meegaat. En u heeft hun handen gezien. U weet om wie het gaat. En in de naam van Jezus spreek ik tegen jullie geest, tegen jullie lichaam, tegen jullie ziel. Je zonden zijn je vergeven. Je geest is vernieuwd en is hersteld samen met die van God. Je bent verbonden met God. Nu is het alleen maar een kwestie van luisteren en gehoorzamen. Gehoorzaam naar die stem van God die in je binnenste spreekt. Gehoorzaam naar de mensen om je heen die je helpen. Om meer en meer op God te lijken. Meer en meer een leven te leven zoals God het bedoeld heeft. Met een herstelde geest. In Jezus' naam. En voor de rest bid ik dat jullie de kracht van Gods geest ontvangen om door te gaan. Om door te gaan op de manier waarop je misschien al jaren bezig bent om te luisteren naar Gods geest. Om je eigen geest te hervormen. En meer op Jezus te lijken. En ik zegen jullie met kracht en met liefde. Op elke plek dat je bent, niet alleen in de kerk, maar juist daarbuiten. Dat mensen jouw geest zullen herkennen en Jezus zullen zien. Amen.